Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar van Psalm 55, de versen 8 en 13. Nee, gij zijt het die ik eerde, die ik gelijk mijzelf waardeerde. En ook vers 13. Zo zacht als olie is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. We zingen van Psalm 55, het 8e en 13e vers. Laten we nu samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daarna van Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoovaardij. En hoovaardij, dat is hoogmoed. Psalm 19, vers 7. Eerst belijden we ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om Gods zegen in deze dienst. We zullen samen bidden. Trouwe God, Heilige Vader, in de Heer Jezus Christus, wij buigen ons neer voor u, voor uw heilig aangezicht. En we doen dat, Heer, met dankzegging en wij prijzen uw naam en uw grote genade dat u ons deze dag geeft. Geef dat we met de psalmdichter van psalm 84 kunnen zeggen dat één dag die we doorbrengen in de kerk, in uw huis, dat die van groter waarde is dan 1000 dagen die we op een andere plek zijn. Want dit is de plaats waar u wilt wonen en wilt werken. Heere, u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen, met uw zegeningen, elke dag weer, maar toch in het bijzonder deze dag. Als u zelf in ons midden wilt zijn en uw woorden tot ons spreekt, woorden van zaligheid. Zeker ook in deze lijdenstijd. Als we de Heer Jezus mogen volgen op de Via Dolorosa, op de lijdensweg, onze enige hoge priester. Hij die een van ons geworden is. We hebben in hem een hoge priester die in alle dingen met ons kan medelijden hebben. Die ons kent en doorgrondt, ons aanvoelt. Als er iemand is met empathie, dan u, Heer Jezus. U voelt ons aan. Hoe diep we ook zitten. Hoezeer we misschien ook in het leven de weg kwijt zijn. Als we ons misschien geen raad weten. Als we overspoeld worden door zorgen en door pijn en verdriet. U kent ons. U bent nog veel dieper gegaan dan wij. Want u bent in de hel geweest. U bent daar geweest waar u niet kon zeggen, Hemelse Vader, u bent met mij. Want u was door God en mensen verlaten. Heere, wij bidden u, geef ons geloof om de Heer Jezus te zien. Geef ons geloof om te schuilen bij hem. Breng ons allemaal vanmiddag bij het kruis. Bij het kruis van Golgotha, om daar te schuilen. Het is de veiligste plek, Heere. Deze dagen, in dit deel van ons land, is er veel te doen over beveiliging. En er worden allerlei maatregelen getroffen om mensen te beschermen. En het gaat, Heere, op de nucleaire top ook om beveiliging tegen nucleaire wapens. Maar echte veiligheid is alleen maar te vinden bij u, o God, in de schaduw van uw vleugels. En leert u het ons om in alle omstandigheden van het leven daar te schuilen. Heere, wij bidden u om een zegen over uw woord. Wilt u tot ons spreken? En wilt u dat zo doen dat het aankomt, dat de woorden niet alleen maar worden uitgezonden, maar dat ze ook worden ontvangen. En dat in geloof. Bij jongeren en ouderen, bij kinderen, hier in de kerk en bij allen die met ons verbonden zijn. Breng ons samen onder uw uitgespreide zegenende handen. Zegen ons met uw aanwezigheid. U hebt het zelf beloofd, Heere, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar zelf ook aanwezig bent. Heere, we kunnen het niet zien, maar geef dat we er iets van mogen ervaren, dat de hemel laag hangt. Spreek zo tot ons, Heere, en geef ons de luisterhouding van Samuel, uw knecht, uw dienares, hoort. Zegen ieder die een bijzondere taak heeft in deze dienst, koster en organist, de collectanten. We bidden u om een dienst die ongestoord mag verlopen. Maar bovenal geef, Heere, dat we iets mogen ervaren van de krachten van u, dat u onder ons werkzaam bent, dat uw harten aanraakt, dat ons leven misschien opschudt, als we dat nodig hebben. Of dat u ons troost, Heere God, in de diepe Bijbelse betekenis van dat woord, paraklese, dat u ons erbij roept, bij het kruis, bij uw Zoon, bij uw Vaderhart. Ja, zo dichtbij, dat we het kloppen van dat Vaderhart kunnen voelen. Hoor ons zo en zegent u ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, uit het evangelie zoals Matteüs ons dat beschrijft in hoofdstuk 26, de versen 47 tot en met 56. Matteüs 26, de versen 47 tot en met 56, de gevangenneming van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. We lezen daar het woord van God als volgt. En terwijl hij, dat is Jezus, nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen ze dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Tot zover de lezing uit het Lijdensevangelie. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die nu worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het projectenpakket Luisterend Dienen uit het Werelddiaconaat. En de tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters, derde voor kerkgebouw. Van harte de collecten aanbevolen. De Heere zegen u en ook uw gaven. Als inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen, Psalm 41, de versen 5 en 6. Zelfs hij op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout. En ook vers 6, ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronden gaan. Opnieuw een wat onbekende psalm. Maar goed dat we ook wat onbekende psalmen zingen. Bovendien, ze passen bij de schriftlezing en bij het onderwerp van de prediking. We zingen nu Psalm 41, vers 5 en 6. De tekst voor vanmiddag is uit Matteüs 26, vers 48. Hij die hem verraden had met hen een teken afgesproken en gezegd: degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. Het gaat vanmiddag, gemeente, over Judas en over het verraad dat hij pleegde. En misschien dat u zich afvraagt, en jij, moeten we het daar nou echt met elkaar over hebben vanmiddag? Moeten we het echt hebben over die duistere figuur en die verschrikkelijke wandaad die hij bedreven heeft? Judas, dat is misschien wel de meest duistere figuur in de hele Bijbel. Zijn naam wordt als een scheldwoord gebruikt. Als iemand je een Judas noemt, dan krijg je geen compliment. Dan ben je een verrader of je bent een huichelaar. Eén van twee of allebei. Trouwens, wie noemt zijn kind nog Judas vandaag de dag? Tim, Thijs, Lars, Luc, Thomas, zo noem je je zoon tegenwoordig. Zijn de meest populaire jongensnamen, maar niet Judas. Zit er bij jou in de klas iemand die Judas heet? Denk het niet. Zoals er in Duitsland of in Oostenrijk geen sterveling is die zijn zoon nog Adolf noemt. Wat heeft Judas dan gedaan dat hij zo'n slechte naam heeft gekregen? Nou, hij heeft een kus uitgedeeld. Een kus. Nee, niet zomaar een kus. Want over geen kus is zoveel gesproken en zoveel geschreven als over de kus die Judas aan Jezus gaf. Een Judaskus, een verraderskus. Ja, dat is Judas zijn voeten uit. Het staat er ook in vers 48, een verrader. Hè? In vers 48 wordt zijn naam niet eens genoemd. Er staat alleen maar: hij die Jezus verraadde. Nou, dan weet je genoeg. Het is Judas, kan niet missen. En toch moet het vanmiddag over die schaduwfiguur hebben. Vanmiddag op deze vierde Lijdenszondag. Want God heeft ons ook door Judas wat te zeggen over onszelf. Dat in de eerste plaats. In Judas wordt ons een spiegel voorgehouden. En we moeten vandaag eigenlijk allemaal maar vragen wat ook de discipelen tijdens het laatste avondmaal vroegen toen Jezus zei: één van jullie zal mij verraden. En toen zeiden de discipelen niet: oh, dat zal ik niet wezen. Nee, toen vroegen ze één voor één: ben ik het? Die vraag die moeten we vanmiddag ook stellen. Ben ik het? Maar God heeft ons door middel van Judas ook iets te zeggen over Jezus. Via Judas, die donkere figuur, valt er licht op Jezus. En ik hoop dat u straks na afloop van de dienst zult zeggen: we hebben vanmiddag toch het evangelie gehoord. We hebben toch een goede boodschap gehoord. Gemeente, de Heer Jezus is met zijn discipelen in de hof van Gethsemane, heeft een zware nacht achter de rug, heeft geworsteld met zijn vader. En in de hof blijkt dat niets menselijks hem vreemd is. Hij ziet zo gigantisch tegen het lijden op, tegen het kruis, tegen de dood. Maar zijn liefde heeft het gewonnen van zijn angst. En hij is, zoals dat dan heet, beetje ouderwets, maar goed, ik gebruik die uitdrukking maar, hij is eenswillend geworden met zijn hemelse vader. En eenswillend, dat betekent niet dat hij tegen heug en meug de weg ging die de vader hem gewezen heeft, en dat hij de beker van het lijden en van het oordeel drinkt, zoals jij misschien 's ochtends bij het ontbijt een glas melk drinkt, omdat dat zogenaamd zo gezond is, maar je gruwt ervan, je wil het eigenlijk helemaal niet, maar je drinkt dat glas maar omdat je moeder het tegen je zegt en omdat je van het gezeur van je moeder af wil zijn. Maar zo is bij Jezus niet. Eenswillend, dat wil zeggen dat zijn wil zich helemaal verenigd heeft met de wil van zijn vader. Hij wil con amore, uit de liefde van zijn hart, de weg gaan naar het kruis, in de dood zijn leven offeren tot verzoening van zonden. Dus dat wil ik vanmiddag maar tegen u en tegen jou zeggen. We hebben een hele bereidwillige zaligmaker. En dan juist op dat moment, als Jezus zich helemaal aan God gewijd heeft en ook aan de opdracht van zijn vader, op dat moment komen de soldaten. Een grote menigte staat er. Het is een heus SWAT-team, een arrestatieteam. En wie moeten ze hebben? Jezus. Dat is de beoogde arrestant. Maar eigenlijk is het overbodig. Ik zei het u al, want Jezus heeft zich bereid verklaard. Heel die mankracht die het Sanhedrin op de been heeft gebracht om Jezus gevangen te nemen, is overbodig, want Jezus is bereid. Hij heeft zich al overgegeven. Aan de Vader in de eerste plaats, maar daarin ook aan die knokploeg die plotseling de hof komt binnenstormen. En daarom doet het toch wat lachwekkend aan. Die troep soldaten tegenover Jezus, die hoe dan ook geen enkel verzet biedt. Een hele menigte, en we hebben het gelezen, Judas is er ook bij. Judas wijst de weg. Judas is de gids van de vijanden van de Heer Jezus. Het geheime wapen van het Sanhedrin. Die hem verraden, staat er in vers 48. Er staat zelfs een tegenwoordig deelwoord in het Grieks, dus je zou kunnen vertalen, die hem aldoor aan het verraden was. Hij was er al een tijd mee bezig. Dat verraad, dat begint niet pas nu. Nee, daar was hij al een tijd mee bezig. Wie weet hoe lang die al met de gedachte gespeeld heeft en rondgelopen heeft. Maar op een gegeven moment, ja, dan is hij naar de overpriest gegaan en heeft hij gezegd, wat willen jullie me geven als ik hem aan jullie overleef? En hij leidt nu die troep vijanden naar Jezus toe. Eén van de 12 staat er nadrukkelijk bij. Het is er één uit die inner circle, één uit die kleine kring van Jezus' intieme vrienden, die hem verraadt. Dat maakt het extra pijnlijk, dat begrijp u wel. Judas. Hij is net als die 11 anderen door Jezus geroepen. En hij heeft hemels onderwijs ontvangen, privé onderwijs. Moet je voorstellen, jongelui, 3 jaar lang heeft Judas catechisatie gehad, niet meer van een dominee of van een ouderling, maar catechisatie van de Heer Jezus zelf. Nou, dan krijg je wel wat mee. Dan leer je wat. Ja, en toch moet je zeggen dat Judas er niks van begrepen heeft. Net als de andere discipelen is Judas erop uitgestuurd om het evangelie te gaan verkondigen. 2 en 2, dus samen met nog een andere discipel, het evangelie gepredikt. Dag in dag uit heeft hij gedeeld in de zorg en in de liefde van de Heer Jezus. Samen met de Heer Jezus heeft hij vlak hiervoor ook het Pascha gevierd. Het avondmaal heeft hij gevierd met Jezus. En zo wordt door middel van Judas dat woord van Psalm 41 dat we gezongen hebben aan de Heer Jezus vervuld. Zelfs de man met wie ik in vrede leef, op wie ik vertrouwde, die mijn brood eet, heeft mijn hart nagetrapt. Nou, dan krijg ik op het voetbalveld een rode kaart voor. Natrappen. Maar Judas heeft het gedaan bij Jezus. Op een hele vuile manier nagetrapt. Judas. 1 van de 12. En dat vergroot het lijden van Jezus. En daardoor wordt zijn lijdensbeker nog weer verder gevuld. Kun je toch wel begrijpen. Dus kijk naar de jongeren in de klas, jongens en meisjes. Als iemand in de klas, in je eigen klasje verklikt. Je hebt gespiekt bij dat wiskundeproefwerk. En een van je klasgenoten geeft je aan bij de leraar. Niet dat nare jong waar je aldoor maar ruzie mee hebt. Maar je vriend die vlak naast je zit. Die verraad je. Nou, dat komt hard aan. En we kijken vanmiddag naar Judas. En we zeggen tegen elkaar, dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Dat kan gebeuren, hè? Dat zoiets mogelijk is. Dat iemand nou zo diep kan vallen. Dat een mens zo reddeloos in het kwaad verstrikt kan raken. Dat hadden we nou nooit gedacht. En we denken erbij, en dat zal mij ook niet overkomen. Natuurlijk, ik ben niet volmaakt, ik ben ook een zondig mens. Ik hoop dat u zoveel weet, dat u ook een zondaar en een zondares bent. Maar op zo'n manier Jezus verraden, nee, dat zou ik nooit doen. En misschien dat jij zegt, nou, ik zou eigenlijk in een bepaalde zin best in de schoenen van Judas willen staan. He, ik zou best die 3 jaren zo met Jezus hebben doorgebracht, zoals Judas dat heeft gedaan. Ik ben eigenlijk best wat jaloers op Judas en ook op de andere discipelen. Want dag en nacht zijn ze opgetrokken met de zaligmaker. En ze hoorden hem spreken. En ze hebben hem al die wondertekenen zien doen. Dat is toch een heel bijzondere plaats dat ze geweest zijn. Heel dicht bij de Heer Jezus. Ja. Maar weet je, daar ben jij toch ook. Daar ben jij toch ook. Je bent toch ook dicht bij de Heer Jezus. Moet je niet vergissen hoor. Als je geboren bent in een christelijk gezin. Als je ouders hebt die je een christelijke opvoeding hebben gegeven. Als je opgegroeid bent in een gezin waar elke dag de Bijbel open ging. En als je ouders hebt die je meegenomen hebben naar de kerk. En die je naar catechisatie hebben gestuurd. En naar een jeugdclub. En naar een christelijke basisschool, christelijke middelbare school. Dan hebben ze je ook toch heel dicht bij Jezus gebracht. En dan mag je al in de nabijheid van Jezus zijn, niet 3 jaar, maar misschien al 10 jaar of 15 jaar. En daarom kijken we vanmiddag in de spiegel en we stellen onszelf de vraag, hoe sta ik nou tegenover Jezus? Judas kuste hem. En u? Wat doet u? En jij? Nou, laten we vanmiddag dit zeggen. Wij zullen vanmiddag allemaal Jezus kussen. Daar kan niemand zich aan onttrekken. Je kunt niet zeggen, ik ben hier vanmiddag wel in de kerk, maar ik doe daar niet aan mee. Ik onttrek me daaraan, dat kan niet. We zullen allemaal de Heer Jezus kussen. Of als iemand die hem werkelijk lief heeft, of als Judas. Eén van beide. Want gemeente, niet alleen heeft Judas de Heer Jezus verraden. Het is natuurlijk ook de manier waarop hij dat gedaan heeft. Met een kus. Dat was het teken dat hij met de vijanden van de Heer Jezus had afgesproken. Met die soldaten die met hem meegingen. Hij had gezegd, wie ik zal kussen, die is het. Die moet je grijpen. Blijkbaar kenden de Romeinse soldaten de Heer Jezus niet van gezicht. En bovendien, in het donker van de hof, waren de verschillende personen ook niet zo makkelijk van elkaar te onderscheiden. En je moet er toch niet aan denken dat ze zich in het donker zouden vergissen. En dat ze bij wijze van spreken Johannes zouden grijpen. En die had ook een lang kleed aan en die had ook donker haar en die droeg ook een baard. Dat ze Johannes zouden grijpen en dat ze bij thuiskomst zouden ontdekken, oh nee, daar hebben we de verkeerde meegenomen. En Jezus is ontkomen. En daarom wordt alles uitgesloten. Wordt alles tot in de puntjes gepland. Judas zegt er tegen de anderen, als we bij Jezus en bij zijn discipelen komen, dan zal ik naar Jezus toe gaan en dan zal ik hem groeten. Dan zal ik zeggen, hallo Rabbi. En dan zal ik, om elke vergissing uit te sluiten, dan zal ik hem ook nog een kus geven. Een kus. Wij doen dat zo niet meer als mannen onder elkaar. Vrouwen doen dat nog wel zo, maar mannen doen dat niet meer aan kus geven. Maar dat was in de Oosterse wereld van toen en ook vandaag een hele gebruikelijke manier om elkaar te begroeten. En zo ging dat ook toe in de Nieuwtestamentische gemeente, want Paulus schrijft het ergens. Groet elkaar met de heilige kus. Ja, maar dit is natuurlijk geen heilige kus die Judas aan Jezus toedient. Het is een gruwelijke kus. Het is een kus als een dolksteek. En naast die kus ook nog een woord, hè, gegroet Rabbi. En al is het maar een klein detail, u was er misschien overheen gelezen, maar met die groet die Judas hier uitspreekt, laat hij zich wel lelijk in de kaart kijken. Met die groet verraadt hij niet alleen de Heer Jezus, maar verraadt hij ook zichzelf. Want hij spreekt Jezus aan als Rabbi.
Dan kun je zeggen, ja, dat was Jezus natuurlijk ook. Hij was ook een rabbi, hij was ook een leraar. Ook voor zijn discipelen een leraar. En toch valt Judas met dat woord en die begroeting rabbi door de mand. Want de andere discipelen die spraken Jezus altijd aan als Kyrie, Heere. En dat doet Judas hier niet. Net zo min als trouwens tijdens de paasmaaltijd. Hè, dat kun je eerder in dat hoofdstuk lezen, Matteüs 26. Als Jezus dus zegt tegen zijn discipelen, een van jullie zal mij verraden. Dan staat er dat ze allen bedroefd werden en dat ieder van hen Jezus tegen Jezus begon te zeggen, ik ben het toch niet, Heere. Maar dan een paar versen later stelt Judas diezelfde vraag, maar dan net even anders. Ik ben het toch niet, rabbi. En daaruit blijkt dat Judas in feite al afstand en afscheid genomen heeft van Jezus. Want rabbi, je kunt het opzoeken in de evangelie, rabbi, zo werd Jezus door zijn vijanden genoemd. Judas weigert Jezus aan te spreken als Kyrie, Heere, gebieder. En daaruit blijkt dat hij ook weigert om voor Jezus te buigen. Dat hij zelf Heer en Meester wil blijven. Dat hij zelf Kyrios wil blijven. Dat hij dus ook weigert om zich te bekeren. Dat hij weigert om tegen de Heer Jezus te zeggen wat de Heer Jezus zelf vlak hiervoor tegen God heeft gezegd. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Judas zegt alleen nog maar netjes meneer tegen Jezus. Maar je moet toch de vormen een beetje in acht blijven nemen. Rabbi, leraar. Al laat hij zich aan het onderwijs van de Heere Jezus niets gelegen liggen. En dan die kus. Ja, is toch wel een hele lage streek. Een teken van verbondenheid, een teken van vriendschap. Maar dat teken van vriendschap dat wordt misbruikt om verraad te plegen. En je kunt het niet opmaken uit de vertaling, maar er worden in de Griekse grondtaal, worden voor dat kussen van Judas, daar worden twee verschillende woorden gebruikt. Dat is heel opvallend. Het viel mij ook pas afgelopen week op. In vers 48, daar zegt Judas, degene die ik kussen zal, die is het. En dan wordt er een woord gebruikt, phileo. Dat betekent liefhebben. Dat allereerst, maar dat betekent ook het gebaar waaruit die liefde blijkt. Kussen, je kunt het ook heel goed vertalen met kussen. Maar als er dan een vers later staat en hij kuste hem, dan wordt er net iets ander woord gebruikt, kataphileo. En dat voorvoegsel kata, dat werkt versterkend. Dus met andere woorden, wat Matteüs daar schrijft, dat is dat het niet een lichte streling van de wangen was, zoals het tegenwoordig wel gaat. Hè, drie kussen die elkaar geeft, links, rechts, links. En dan pas je wel op om elkaar goed aan te raken. En je kust eigenlijk een beetje in de lucht. Je houdt de wangen op veilige afstand, zo gaat dat. Maar uit dat werkwoord kataphileo blijkt dat die kus van Judas, dat niet een lichte aanraking was, maar dat Jezus echt een stevige pakkert gaf. En zo wordt de Heer Jezus op een allervriendelijkste manier verraden. Onder dat tere gebaar en die hartelijke welkomstgroet zit in feite het bevel verborgen, grijp hem. Gemeente, deze kus van Judas, die komt hard bij Jezus aan. En wat zie je hier nou? Wat gebeurt hier nou in de hof? Wat gebeurt er nou in dat verraad van Judas? Je ziet hier eigenlijk de zonde. Natuurlijk bedrijft Judas zonde hier zo. Maar je ziet hier de zonde in een hele specifieke vorm. Kijk, je hebt zonde in allerlei vormen. Hè? Zonde kan allerlei vormen aannemen, kan in allerlei varianten kan die verschijnen. De vorm van hoogmoed en de vorm van ontevredenheid en de vorm van jaloezie en de vorm van hebzucht. Maar hier zie je de zonde in de vorm van de schijnheiligheid. En wat is nou schijnheiligheid? Dat is dat je met je mond andere dingen zegt en ook andere dingen doet dan je innerlijk voelt en meent. Dat je met je mond hele mooie dingen zegt en dat je met je hart hele lelijke dingen denkt. En dat is nou een typisch kerkelijke zonde. De zonde van de schijnheiligheid. Je anders voordoen dan je in werkelijkheid bent. Dat houdt de Heere al door middel van de profeten in het Oude Testament het volk Israël voor. Dan zegt de Heere, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar ze houden hun hart ver van mij. En dat is nou precies wat Judas doet in dit gedeelte. Dat is precies wat Judas doet. Hij nadert tot Jezus met de lippen, in de meest letterlijke zin van het woord. Hij nadert met de lippen, maar zijn hart houdt hij ver bij Jezus vandaan. En dat is nou een typisch kerkelijke zonde. Die zonde moet je niet in de wereld zoeken. Ook niet hier in Noordwijk. Ook niet deze zomer op het strand of zo. Daar kom je niet zoveel hypocrisie tegen, denk ik. Natuurlijk, daar is ook wel zonde. In de wereld is ook wel zonde. Maar daar hoeven wij ons eigenlijk niet zo druk over te maken. We hebben onze handen vol aan onze eigen kerkelijke zonde. Ook die zonde van de schijnheiligheid. Dat wil zeggen, de tegenstelling tussen wat onze lippen zeggen en doen en wat er in ons hart leeft. En dan vraag ik toch aan u en aan jou en ook aan mezelf. Komt Judas dan toch eigenlijk niet heel dichtbij? Misschien wel dichterbij dan we eigenlijk voor lief willen hebben. Gods woord houdt ons in Judas de spiegel voor. En laten we vanmiddag die vraag dan maar heel eerlijk toelaten bij onszelf. Heren, ben ik het? Zit ik nou ook zo in elkaar? Zo schijnheilig. Want je zingt de psalmen mee hier in de kerk uit volle borst. En misschien heb je thuis ook de gewoonte om met het gezin aan tafel te zingen. Nou, dat is mooi. En u bidt elke dag, goede gewoonte. En u gaat naar de kerk en u gaat naar het avondmaal en je staat in het ambt. En als de ouderling op huisbezoek komt, dan geeft u de correcte antwoorden op de vragen die ze stellen. En op het juiste moment knikt u ja en op het juiste moment schudt u nee. En als de ouderlingen naar huis gaan, dan zegt ze aan elkaar, fijn gezin, meelevend stel. Maar ja, Judas heeft het ook allemaal gedaan. En jij gaat naar catechisatie en je zit daar niet te zieken, maar je doet gewoon mee. En je zit op club en op de JV en je gaat naar de kerk. En als er een preekbespreking wordt gehouden, ben je er ook. Maar ja, mag ik het nou zo zeggen? Door al die dingen te doen en door kerkelijk zo trouw mee te leven, kus je de Heer Jezus. En je laat de anderen zien in je omgeving, ik heb wat met hem, ik heb wat met Jezus. Daar is een band, daar is een verbondenheid. Maar wat leeft er nou in je hart? Hebt u de Heer echt lief? Heb jij de Heer echt lief? Is hij de koning van je leven? Is hij de koning voor wie je buigt? Met alle mooie woorden die hij spreekt, met alle tere gebaren, houdt Judas alleen maar de schijn op. Er is bij hem geen echte liefde voor Jezus. Hebt u Jezus lief? Hoe kus je hem? Ik zei net, we kussen hem vanmiddag allemaal. Uw aanwezigheid hier in de kerk is al een kus, een teken van verbondenheid met Jezus. Maar is dat nou echt bij u? Is dat voor u een hartenzaak? Ben je hier vanmiddag omdat je hem niet missen kunt? Omdat je hem lief gekregen hebt? Omdat je hem nodig hebt gekregen als borg, als zalig maken. Heb je hem lief omdat je hart werd ingenomen en ingewonnen door zijn liefde. Omdat je weet, hij ging voor mij de dood in. 12 discipelen en 1 van hen was een verrader. 1 op de 12. Dat is nog geen 10%. Dus ruim 90% was wel zuiver. En dan zegt u misschien, nou, dat is geen slechte score. Ik weet niet of we dat vanmiddag hier wel met elkaar halen, ruim 90%. Hoe is dat hier in de kerk? Ik weet het niet. Ik weet het niet en ik denk dat de kerkraad het ook niet weet. Ik kan geen percentage noemen, maar de Heere weet het wel. De Heere weet het wel, hij weet alle dingen. Hij weet dat u hem lief hebt. Is dat een geweldige troost, hè? Dat woord dat in de Bijbel staat, Johannes 21, dat Petrus dat tegen Jezus zegt, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Dat is toch mooi? Al is er zoveel bij je mis, al ga je nog zo vaak de fout in, Al moet je jezelf elke keer weer betichten van ontrouw. En toch, daar is liefde in je hart. Nou, dan mag je het inderdaad met Petrus tegen de Heer Jezus zeggen. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Dat is Psalm 139, dan een mooie psalm, we zullen hem zo dadelijk zingen. Psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. Of heb u een hekel aan die psalm? Dat kan natuurlijk ook. Dat je daar maar een hele angstige gedachte vindt. Dat God gewoon dwars door je heen kijkt. En u vindt het misschien nog maar een heel moeilijk woord. Dat woord van Petrus uit Johannes 21. Dat besef, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u niet lief heb. Dat heel mijn godsdienst. Mijn bidden en mijn giften en mijn kerkgang en mijn avondmaalsgang, dat het eigenlijk alleen maar een maskerade is. Ja, dan houdt de Heere u vanmiddag in Judas die spiegel voor. En zelfs dat doet hij dan nog uit liefde. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat kun je dan toch bidden met Psalm 139. Al vind je het een moeilijke psalm, al vind je het heel lastig. Maar daar eindigt het mee. Daar kun je toch mee bidden. Heren, als er bij mij een verkeerde weg is, wil me er maar aan ontdekken. En leid mij dan op de eeuwige weg. Daar kun je toch bidden. Ook al word je vanmiddag als een schijnheilige ontmaskerd, dat je geen vriend van Jezus bent, maar een vijand nog. Nou, dan wens ik u toe dat u niet vroom blijft vanmiddag, dat je niet vroom blijft, maar dat je goddeloos wordt. Om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden, om als een vijand verzoend te worden. Ik zei dat God ons ook door middel van die persoon van Judas iets te zeggen heeft over onszelf. Dat ook, maar toch in de eerste plaats wil God ons iets door middel van Judas zeggen over de Heer Jezus en over zijn liefde. Want dat wil ik nog aan u vragen. Vindt u dat nou niet bijzonder als je dit zo leest, heel die gevangenneming in de hof van Gethsemane? Vindt u het dan niet bijzonder dat Jezus dat allemaal laat gebeuren, hè? Dat Jezus zich laat kussen? Jezus heeft de regie in handen. Hij wist precies wat er over hem komen zou, wat er gebeuren zou en wat Judas kwam doen. En dan vind ik het zo wonderlijk dat Jezus dat zich allemaal laat aanleunen. Dat hij dat allemaal laat gebeuren. Als je die lijdensgeschiedenis overziet, dan kun je alleen maar diep erover verbazen dat Jezus bereid was om dat allemaal te dragen. Dat hij zich laat geeselen, dat hij zich laat bespotten, dat hij zich laat kruisigen. Maar ook, nog aan het begin van de lijdensgeschiedenis, dat hij zich laat kussen door een verrader. Wij hadden ons hoofd omgedraaid, of niet? We hadden teruggedeinsd. Het was heel goed te begrijpen geweest wanneer de Heer Jezus had gezegd, nee Judas, geen kus. Het is toch daarom toe dat je me verraadt, maar niet op deze manier, maar hij laat het zich wel gevallen. Hij laat zich kussen. Judas heeft hier niet de leiding. God zelf. God heeft de leiding. God is de grote regisseur in het drama van Jezus lijden en sterven. Het is de Vader die zijn Zoon langs deze weg leidt. En dat blijkt zelfs nog gemeente uit het taalgebruik van de evangelist Matthäus. Want Matthäus gebruikt hier een woord voor het verraad van Judas, dat letterlijk betekent overleveren. Overgeven. Paradidomi. En datzelfde woord, dat wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt met God als onderwerp. U kent waarschijnlijk die tekst wel, Romeinen 8 vers 32. Daar staat het, hè, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. God heeft zijn zoon overgegeven. Hetzelfde woord wordt trouwens ook gebruikt met Jezus als handelende persoon. Paulus schrijft het in Efeze 5. Christus heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wat leer je hieruit? dat Judas niet meer is dan de uitvoerder van Gods plan. Dat Judas doet wat hij van Gods wegen moet doen. Jezus zegt het ook ergens, hè, de zoon des mensen. Ik moet overgeleverd worden, maar wee degene die het doet. Nee, dat kan ik niet begrijpen. En daar loop ik met mijn denken ook helemaal mee vast. En u waarschijnlijk ook. Dus dat aan de ene kant Judas dat plan van God uitvoert, door Jezus te verraden. Maar dat hij aan de andere kant ook zelf volledig verantwoordelijk blijft voor wat hij doet. Judas verraadt een godsplan. Dat is voor mijn gemeente en ik neem aan ook voor u en voor jou, op een voor ons ondoorgrondelijke manier met elkaar verweven. Hè? Net als twee touwtjes die aan elkaar verknoopt zijn en ik kan ze niet meer loskrijgen. Ik kan ze niet meer ontknopen en ontrafelen, want als ik dat probeer te doen, dan trek ik ze kapot. Maar God kan het ontrafelen. Dwars door al die menselijke ongehoorzaamheid heen. Dat verraad van Judas, die verloochening door Petrus, dat onrecht door Pilatus, is God bezig om zijn plan uit te voeren. En dat is een geweldige bemoediging, gemeente. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Jezus laat zich kussen. En dan zegt hij ook wat tegen Judas. En dan spreekt hij hem aan als vriend. Dat is ook eigenlijk heel mooi. Hè? Dat is ook heel liefdevol. Vriend. Jezus niet zegt loeder. Maar vriend. Hij weet van de haat en van het verraad dat leeft in Judas' hart en toch zegt hij, vriend. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er ook wel een waarschuwing zit in dat woord, in het gebruik van dat specifieke woord vriend. Want er wordt hier een woord gebruikt dat je niet zo vaak tegenkomt, in totaal maar 3 keer in het hele Nieuwe Testament en alle 3 keren in het Matthäus-evangelie. En het is in feite de Griekse vertaling van een Aramees woord dat u allemaal kent. Het woord gaver. Wij zeggen, spelen het uit als gabber. Gabber, Bargoens woord, Jiddisch, gabber. Makker, kameraad. Dat is wat Jezus tegen Judas hier zegt. Gabber. En dat is eigenlijk een woord dat niet een hele sterke emotionele binding aangeeft. Dat woord dat zoiets betekent als makker, kameraad. Het drukt wel een bepaalde relatie uit. Kan de relatie gast-gastheer uitbeelden of de relatie werkgever-werknemer. Maar als je het Matthäus-evangelie nazoekt, dan blijkt dat in het gebruik van dat woord ook telkens een waarschuwing doorklinkt, dat er ook de notie in doorklinkt, je bent verkeerd bezig. En zo is het ook met Judas. Jezus noemt hem vriend. Maar ja, deze vriend staat wel aan de verkeerde kant. Judas, je hoort toch aan deze kant, je hoort toch bij mij en nu sta je aan die kant, nu sta je aan de kant van mijn vijanden. Vriend, waarvoor bent u hier? Je kan het ook vertalen als een constatering. Dus daarom ben je hier, om mij te verraden. Wat een wonder dat Jezus dat over zijn kant laat gaan. Hij laat zich kussen en zo toont hij zijn bereidheid om zijn leven te geven. Gemeente, het Leidensevangelie wil iedereen, ook ieder van ons vanmiddag, ieder die zich betrokken weet op Jezus en zich tot Jezus ook getrokken weet, het Leidensevangelie wil u en jou verzekeren van Jezus' liefde. Aan die liefde hoef je niet te twijfelen. Bij Jezus is er geen zweem van schijnheiligheid. Al wat hij tegen u zegt, dat meent hij uit de liefde van zijn hart. Jonge vrienden, denk maar aan je doop. Je bent er gedoopt. Neem aan dat de meesten van ons, misschien wel allemaal, zijn gedoopt. Wat heeft Jezus toen tegen jou gezegd? Hij heeft gezegd, ik wil je schoonwassen. Ik wil je reinigen in mijn bloed. Van al je zonden. Ik wil je een nieuw leven geven. Dwars door het oordeelswater heen, een nieuw leven geven, wedergeboorte. Ik wil je brengen aan het hart van mijn hemelse Vader. Ik wil je eeuwig gelukkig maken. Nou, dat meent hij, woord voor woord. En hij heeft er ook niks, hij heeft er geen woord van teruggenomen. En dat blijkt ook hier in de hof. Gemeente, als u vanmiddag in de hof uw zaligmaker ziet staan, zie dan hoe lief hij u had. Hij liet zich door Judas kussen, opdat hij u zou kussen en jou zou kussen. In elke belofte die je hoort in de kerk, in elke belofte die je leest in je Bijbeltje, kust Jezus je op de mond. En hij meent het. Ook deze belofte, wie naar mij toe komt, zal ik beslist niet uitwerpen. En wie dat wil zeggen, al wie ook maar tot mij komt, zelfs Judas. Want gemeente, als Judas met zijn zonde, ook met die zonde van de schijnheiligheid, als Judas met zijn verraderlijke hart tot Jezus was gevlucht, aan zijn voeten was neergevallen en zijn zonde had beleden, dan was er ook voor Judas genade geweest, barmhartigheid geweest. Als Judas, als die verloren zoon uit de gelijkenis, was teruggekeerd naar het vaderhuis, dan had Jezus aan Judas gedaan wat die vader deed. Staat er dan in Lucas 15? Er staat, die vader zag zijn zoon van verre aankomen. En hij was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. En hij viel hem om de hals. En hij kuste hem. Wie u ook bent. En wat u ook op uw kerfstok hebt. Wat er ook leeft in je hart op dit moment. Al moet je misschien vandaag zeggen, al mijn godsdienst, het is een grote schijnvertoon. De Heere staat u op te wachten en jou met uitgebreide armen tot je terugkomt. Tot je je schuld belijdt om je te kussen. Het liep met Judas slecht af, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar waarom liep het nou met Judas zo slecht af? Omdat hij zich niet liet ontmaskeren. Hij kreeg wel berouw, jawel. En hij beleed wel schuld, zeker. Hij heeft het gezegd, ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden, maar hij beleed die schuld wel op de verkeerde plaats, niet aan de voeten van Jezus, maar bij de overpriesters en de oudsten. De evangelist die schrijft het in hoofdstuk 27 vers 5, dan schrijft hij dat Judas heen gaat. Dat is een aangrijpend woord, dat is een verschrikkelijk woord. Judas ging heen, hij verwijderde zich al meer van Jezus. En ik zou u vanmiddag op het hart willen binden, doe dat toch niet. Bij de Heer Jezus is vergeving, zelfs voor een Judas. Er is vergeving, ook voor de zonde van de schijnheiligheid. En laat het niet gebeuren dat je straks zult zijn in die, ik zeg het met huiver hoor, maar dat je straks zult zijn in die buitenste duisternis. Ver bij Jezus vandaan. En dat dan aan je gevraagd zou moeten worden, waarvoor ben je hier? En dat je dan zou moeten zeggen, omdat ik Jezus heb gekust. Omdat ik hem heb gekust met mijn mond. Maar met mijn hart moest ik niets van hem hebben. Want ik wilde niet als een goddeloze zalig worden. Ik wilde vroom blijven. Ik wilde de schijn ophouden. Ik had een hekel aan Psalm 139. Wie van ons kust Jezus als Judas? Hoor dan vanmiddag zijn stem. Hij zegt, vriend. In het woord klinkt een waarschuwing door. Je bent verkeerd bezig. Als je zo doorgaat, dan loopt het echt verkeerd met je af. En tegelijkertijd zit er ook een dringende uitnodiging, een hartelijke uitnodiging in. Een roepstem om je te bekeren. Een roepstem om naar de Heere te vluchten. En hij zegt, leg je hart nou open voor mij. Je hart kan voor mij niet te vuil zijn, het kan niet te donker zijn. Want ik ben Jezus en voor mij is er geen hopeloos geval, ook in Noordwijk niet. Ik heb een volkomen offer gebracht. Gemeente, heb Jezus lief, aanbid hem. Noem hem je Heere. Kyrios. En zie hoe hij alles heeft volbracht. Kus hem en zeg te mijn Jezus, ik houd van u, ik noem u mijn vriend. Kus de zoon, opdat hij niet toornt. En hij zal niet toornen. Als je hem in liefde omhelst en kust, maar dan zal hij zeggen, ik noem u vrienden. En dan niet dat woord voor makker in Johannes 15. Niet dat woord voor makker. maar dat woord voor echte liefde. En dan zul je het eeuwig mogen zeggen. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Amen. Gemeente, laten we elkaar zingen als antwoord op de prediking. Psalm 2, de versen 6 en 7. Psalm 2, vers 6. Vreest Heeren macht en dienst en majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En ook vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.
Thank you. Laten we samen danken en bidden.
Heren, wat is dat een machtige boodschap, dat u trouw bent en dat uw plannen niet falen. En dat u ook waar mensen de verschrikkelijkste dingen doen, wandaden bedrijven, onrecht bedrijven, dat u de regie in handen houdt. En alle dingen leidt naar het doel dat u hebt vastgesteld. Om uw enige zoon niet te sparen, maar voor ons allen over te geven. Opdat u ons zou sparen. Heren, u hebt hem ons vanmiddag gepresenteerd, aangeboden. Hij kwam bij ons staan. En we hebben hem gekust. Laat het zij niet als Judas, maar uit de liefde van ons hart. Omdat we in hem ons heil, ons hoogst geluk beschouwen. Heer, ontdek ons aan elke vorm van schijnheiligheid. Geef dat we eerlijk gemaakt worden voor u en voor elkaar en voor onszelf. En dat we zo, als de mens die we zijn, niet opgepoetst en afgestoft, maar gewoon zoals we zijn, tot Jezus mogen naderen en dan mogen ontdekken. Hij werpt ons niet uit, maar hij ontvangt ons, hij drukt ons aan zijn hart. Heere, zegent u zo ieder van ons, ook in de komende week met alles wat op ons afkomt. In ons dagelijks werk, of ook als we geen werk hebben. In moeilijke dingen waar we tegenop zien, dingen waar we naar uitzien. In al het kerkenwerk, het werk dat de broeders van de kerk had mogen doen, op de huisbezoeken. En alle diaconale en kerkrentmeesterlijke taken. Gedenkt u ons land en ons volk. We bidden u, Heere, voor de groten van deze aarde. Als daar een belangrijke conferentie plaatsvindt in ons land. De NSS. Maar Heere, wij kunnen geen vrede brengen. Wij kunnen ook niet zorgen voor ontwapening. U bent die de wapens doet zwijgen. U bent die werkelijk shalom, vrede brengt op aarde. En wilt u dat doen? Laat uw heerlijk vrederijk komen en doe ons leven in dat heilzaam en heilrijk perspectief. En geef dat het aan ons gezien mag worden in onze omgeving, de mensen die we ontmoeten, in de klas, op ons werk, in de familiekring en vriendenkring. Dat is iemand met hoop, met uitzicht. Dat het aan ons gezien kan worden dat wij mensen zijn die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Heer, we bidden u voor die mensen die nog altijd in een wurgende onzekerheid verkeren als het gaat om het lot van de passagiers van dat vliegtuig uit Maleisië. Mogelijk dat brokstukken zijn ontdekt, maar laat aan de grote onzekerheid en spanning toch spoedig een einde komen, Heere God. Zegen alle arbeid van zending en evangelisatie, de verspreiding van uw woord, opdat mensen hun knieën nog buigen, niet geveinsd, maar oprecht, voor koning Jezus en de Zoon kussen, opdat hij niet toornt, maar ons lief heeft, en dat zelfs met een eeuwige liefde. Heere, breng ons nu veilig thuis en hoort u ons gebed, aanvaardt u onze dank. Door uw lieve Zoon Jezus Christus, uit genade. Amen.
Gemeente, we zingen nog met elkaar uit Psalm 139, het eerste en laatste vers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. 139, het eerste en 14e vers. Verhef uw hart tot God, ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere en wees ook zelf een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.